Hedenmorgen is uit het boek Deuteronomium, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 8 tot 21. Deuteronomium 11, de versen 8 tot 21. We lezen het woord Gods nu al dus. Houd dan alle geboden die ik u heden gebieden, opdat gij gesterkt wordt en inkomt en erft het land waarheen gij overtrekt om dat te erven. En opdat gij de dagen verlengt in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft aan hen en aan hun zaad te geven, een land vloeiende van melk en honing. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, het welk gij bezaaidet met uw zaad en bewaterdet met uw gang als een kruidhof. Maar het land waarheen gij overtrekt om dat te erven is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen des Heeren uw God zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar mijn geboden, die ik u heden gebieden, om den Heeren uw God lief te hebben en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo zal ik den regen uw lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaadregen, omdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. En ik zal kruid geven op uw veld, voor uw beesten, en gij zult eten en verzadigd worden. Wacht uzelve, dat uw lieder hart niet verleid worden, dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt, dat de toorn des Heren tegen uw lieden ontsteken en hij den hemel toesluiten, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven en geen naarstelijk omkomt van het goede land dat u de Heren geeft. Leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel en bind ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen, en leert die uw kinderen sprekende daarvan als je in uw huis zit en als je op den weg gaat en als je nederligt en als je opstaat, en schrijft ze op de posten van uw huis en aan uw poorten, opdat uw dagen en de dagen uw kinderen in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft hem te geven vermenigvuldigen gelijk de dagen des hemels op de aarde. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Onze Vader in de hemel, wij bidden u, wilt gij deze samenkomst maken door uw genade tot een eredienst waarin wij iets mogen aanschouwen met ons hart van de glans die gij schenkt aan mensen waar gij u over ontfermt. Heere, wij bidden u, wilt gij ons zo toebereiden, dat wij ook iets van die glans mogen verspreiden in het leven, in de omgeving waarin gij ons hebt geplaatst. Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen, ook in de eerste plaats die van onze naasten, ook die waar wij geen raad meer mee weten. Geef ons kracht dat wij niet verzagen, maar wil ons in het bijzonder daar helpen waar wij niet meer kunnen. Heere onze God, wij bidden u wil zijn met zieken, met alle die lijden naar het lichaam, naar de ziel en naar de geest. Heere, wil gij u vertroostingen schenken, die vertroosting die daar altijd is, als gij dichtbij zijt. Doe uw koninkrijk komen en laat het licht van het koninkrijk ook nu stralen. Heer onze God, wij bidden u ook, geef dat dit ook in de prediking mogen geschieden. Geef dat ons hart mogen vragen en mogen verstaan en gericht mogen zijn op dat wat gij te zeggen hebt. En geef dat ook gesproken wordt, uw woord. Heer onze God, wil met ons zijn, wil ons ontfermen en ons kracht geven. Ontferm u over de wereld. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wil ons in zijn naam onze zonde vergeven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 144. Gezang 144 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen. Collecte voor de vrije zitplaatsen bij de uitgang. Laat ons nu zingen gezang 144. tekstwoord voor hedenmorgen is het 18e vers van Deuteronomium 11. Deuteronomium 11, vers 18. Wij lezen het woord God aldus. Legt dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel en bind ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. Gemeente des Heren, een van de belangrijkste functies van ons mens zijn, wat bij ons mens zijn behoort, waardoor wij verder kunnen, is wel ons geweten. Wordt in onze tijd, in een tijd waarin de hele moraal in de crisis is, nog wel eens dikwijls over het geweten gesproken. We hebben dat nu pas weer ook in die openlijke berichtgeving gehoord, dat er mensen zijn die menen op grond van hun geweten te mogen doden. Zelfs hun ouders, zoals we pas hebben gehoord, niet om nu wat actueel te willen zijn. Ik wil het alleen maar als een voorbeeld noemen. En dat gebeurt dan niet uit een boosheid of uit een misdaad, maar de stem van het geweten wordt gehoorzaamd. En er wordt zelfs uitgesproken dat het het beste is wat in een heel leven voor de naaste gedaan is. En ook komen er allerlei mensen naar voren en die hebben een ontzaglijke kritiek. En ja, dan vragen we ons af, van waaruit? Hoe staat het dan toch eigenlijk met het geweten? We vinden dat niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Dat mensen zeggen, maar het laatste hof van appel, de laatste beslissing, die ligt uiteindelijk bij mijn geweten. Dat maakt tenslotte uit wat ik moet doen en wat ik moet laten. Mijn hart zegt mij dat. En dat geldt niet alleen voor het doen, maar dat geldt ook ten opzichte van allerlei beschouwingen. En het bijzonder ook van het geloofsleven, zo zegt men dan. Ja, maar is het antwoord, ik voel het zo. Ik zie het zo. En ook komen er allerlei mensen naar voren en die hebben een ontzaglijke kritiek. En ja, dan vragen we ons af, van waaruit? Hoe staat het dan toch eigenlijk met het geweten? We vinden dat niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Dat mensen zeggen, maar het laatste hof van appel, de laatste beslissing, die ligt uiteindelijk bij mijn geweten. Dat maakt tenslotte uit wat ik moet doen en wat ik moet laten. Mijn hart zegt mij dat. En dat geldt niet alleen voor het doen, maar dat geldt ook ten opzichte van allerlei beschouwingen, en het bijzonder ook van het geloofsleven, zo zegt men dan. Ja, maar is het antwoord, ik voel het zo, ik zie het zo. En we leven in een tijd waarin dat buitengewoon belangrijk gevonden wordt. Er worden allerlei enquêtes gehouden. Er wordt gevraagd hoe ieder daarover denkt. Nou zit daar over het algemeen niet zoveel variatie in. Het merendeel van de mensen zegt toch niets anders dan wat ze opgedrongen is. En wat ze onbewust meegekregen hebben en meegenomen. De meeste mensen, hun zozeer persoonlijke overtuiging is niet veel meer dan wat modekreten. En toch wordt het steeds maar weer gevraagd en steeds weer onderstreept. Maar de vraag die ons dringt is deze: Hoe staat het nu eigenlijk met het geweten? Is het geweten inderdaad het laatste hof van Abel? Wat is het geweten eigenlijk? Het woord geweten komt in de Bijbel niet zoveel voor. Het komt in het Nieuwe Testament enkele malen voor. Dan is het een vraag of het precies dezelfde betekenis heeft die het woord bij ons heeft. Ik geloof dat het woord hart in de Bijbel, hoewel het ook veel meer omvat, toch ook wel aanraakt en uitspreekt wat het geweten eigenlijk is. Het hart is in de Bijbel het middelpunt van ons persoonlijk leven. Het is dat deel van ons wezen waarmee wij met God en met onze naaste in een persoonlijke betrekking kunnen staan. En als die persoonlijke betrekking goed is, dan is die er alleen door de genade God. Maar dat hart, dat is ook ons innerlijk. Dat hart kan ons in bepaalde omstandigheden zeggen wat wij moeten doen of wat we moeten laten. Het stemt toe, sommige dingen die wij gaan doen, en het spreekt anderen tegen. Het wil ons daarvan weerhouden. Dan zijn we eigenlijk bij het geweten uitgekomen. Ik zei u al, het geweten is er een onderdeel van. En nu vinden wij in de Bijbel, en dat is heel merkwaardig, we vinden in de Bijbel eigenlijk een groot wantrouwen tegenover het menselijke hart en daarmee ook een groot wantrouwen tegenover het menselijk geweten. Waarom? Omdat dat hart en dat geweten een inhoud hebben gekregen die mede bepaald is door het leven, door de omstandigheden waarin een mens is. Er zijn sommige mensen die menen dat het geweten iets is wat overgebleven is uit het paradijs, uit de reine godsverhouding die aan de zonde vooraf is gegaan. En er zijn ook mensen die zeggen: nee, daar is niets van overgebleven van die reine godsverhouding. Dat geweten en dat hart, dat is volkomen willekeurig geworden van inhoud. De moeilijkheid is, gemeente, dat er wel iets overgebleven is. Dat de mens geschapen is in het beeld Gods, dat wil toch altijd zeggen dat de mens in betrekking met God geschapen is en dat hij ook na de zondeval, ondanks alle verbastering, mens is gebleven. Het moeilijke is dat er in het hart van ieder mens herinneringen zijn overgebleven aan die paradijselijke toestand. Dat kan door niemand ontkend worden. Dat geldt niet alleen voor het onderscheid van goed en kwaad, maar dat komt bijvoorbeeld ook in een merkwaardig verschijnsel uit dat wij allemaal kennen. Dat is dat wij aan het geluk zo gauw gewend zijn en aan het ongeluk eigenlijk nooit wennen. Als wij in moeilijke omstandigheden zijn, dan is dat ons volstrekt onnatuurlijk. Terwijl we dikwijls in de gelukkige omstandigheden het bijna niet meer opmerken. Dat is niet alleen ondankbaarheid, maar dat komt omdat wij mensen eigenlijk voor het geluk, voor het paradijselijk geluk geschapen zijn. Ik geef u dat alleen maar als voorbeeld om u te laten zien dat er zoveel resten nog over zijn. Maar, gemeente, Dat hart heeft daar wel een notie van. En het bestaan van een geweten op zichzelf hangt ook samen met het geschapen zijn in het beeld Gods. Maar de zonde, de verstoring van de liefdeband met God en met het medeschepsel, heeft ook het hart aangetast. En er zijn vele plaatsen in de Heilige Schrift die er ook van spreken dat het hart ook een afgrondelijke diepte kan zijn van boosheid en van haat. Jezus zelf heeft ervan gesproken wat er voor boosheid uit het menselijk hart kan voortkomen. En nu is er wel die grondslag van het paradijs, maar het kan door de zonde, en het is door de zonde, zo vertroebeld. Nu komt de grote moeilijkheid, dat waar het beste vertroebeld wordt, er een grote onzekerheid komt, als we een maatstaf hebben die niet goed meer aanwijst, een wegwijzer die scheef is getrokken, dan wordt het een uiterst bedenkelijke zaak. En de arglistigheid van het hart, gemeente, kan zo zijn dat het beste wat het hart zich nog herinnert uit het paradijs aan goddelijk onderwijzing misbruikt wordt ten eigen behoeven. Er zijn mensen die het beste in hen kennen en zich erop beroepen en het aanwenden niet uit liefde tot God of tot het medeschepsel, maar ten eigen behoeven. Hoe wordt er niet met godsdienst, met vroomheid, met goedheid gesold? Alleen al, ik noem u een paar voorbeelden, tot zelfbevestiging, waardoor de mensen zichzelf zelfverzekerd maken, of ook om indruk te maken op de medemensen, om een belangrijke plaats in de maatschappij te krijgen of in een kerkelijke gemeenschap. U kent het allemaal, gemeente. Wat kan er uit het hart niet opkomen als het nu zelfs met het goede zo is? Hoe kan het goede misbruikt worden? En wat buigt dat hart ook iets anders? Wat een vreselijke dingen komen er soms uit. En wat het ergste is, gemeente, hoe kunnen met een vaste overtuiging dingen uit het hart spreken die het allergruwelijkst zijn? Ik vind het maar een angstig iets als mensen tenslotte kunnen uitroepen dat ze voor hun overtuiging en voor hun geweten alles willen inzetten. We hebben het toch meegemaakt, de ouder van ons, dat er in Duitsland in de Wereldoorlog, maar ook daarbuiten en hier mensen waren die zich voor het zogenaamde ideaal van het nazisme in wilden zetten en met hun volle geweten daarachter stonden en kwamen tot de gruwelijkste dingen. En dan moet u niet zeggen dat het bij die mensen alleen ligt. Dat is algemeen. Het is dikwijls zo dat het idealisme een verschrikkelijk gevaar inhoudt. Het idealisme dat eenvoudig opkomt uit het menselijke hart met al zijn troebelen. En er kunnen goede dingen uit voortkomen. Maar het is een onzeker kompas. En nu onderstreept de Heilige Schrift het: mens die vertrouwt op zijn hart. En ik ga verder. De mens die vertrouwt op zijn geweten is een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Want waar wordt ons geweten door gevormd? Door allerlei stemmingen, door allerlei gevoelens, door een bepaalde opvoeding, door een zijn in een bepaald klimaat. Het hangt allemaal samen met met een min of meer toevallige geschiedenis, toevallig dan tussen aanhalingstekens, waarin wij zijn opgegroeid. En dan nog ook dit, het geweten dat oorspronkelijk een behoorlijke en goede inhoud kan gehad hebben, kan afstompen. En mensen kunnen met een eerlijk beroep op het geweten tot de vreselijkste misverstanden komen. Dat is altijd weer het verschrikkelijke waar Israël zich over verbaasd heeft. Als het was te midden van de volkeren, Israël heeft meegemaakt dat het duizenden jaren vervolgd is. En het zou eenvoudig zijn met alle gruwelen die eraan verbonden waren, als het voortkwam uit een oprechte boosheid, om het nu maar zo te zeggen. Maar Israël heeft het aan de lijve ondervonden dat het duizenden jaren vervolgd is vanuit een goed geweten. Velen hebben gemeend, onder de christenen ook velen, maar ook buiten de christenen. Het christendom is het wel een van de ergste punten geweest. Gelukkig is het Calvinisme daar een grote uitzondering in geweest. Er is bijna geen enkele christelijke richting die zich er niet aan schuldig heeft gemaakt. Gemeente, het is zo dat het allemaal gedaan is. Uit het oog gezien, vanuit het geweten. Dat is het gruwelijke. Dat heeft Israël gezien. En Israël heeft het ook ervaren. Dat het eigen geweten onzeker is. Het grote van Israël is, van de openbaring die Israëls God aan dat volk heeft gegeven, dat die God door zijn omgang in de eerste plaats wantrouwen heeft gewekt in het geweten. En wie met de God van Israël, gemeente, in aanraking komt, wie de Vader van ons Heer Jezus Christus leert kennen, die gaat dat het eerst bemerken in het wantrouwen dat hij krijgt ten opzichte van zijn eigen geweten, van zijn hart, van zijn eigen gevoelens, in het bijzonder van zijn beste gevoelens en zelfs van zijn godsdienstige gevoelens. Dat is het grote wat ons in de Heilige Schrift geopenbaard is, gemeente. Dat wij een wantrouwen niet behoeven te hebben alleen aan het kwade. Dat is gemakkelijk genoeg. Maar ook aan het andere. Aan wat ons goed schijnt en wat ons verheven schijnt. De stem van het hart, de wantrouwen. Dat is het eerste kenmerk, gemeente, van de wedergeboorte die door de Heilige Geest gewekt wordt. Maar wat dan, gemeente? En nu hebben wij hier het tekstwoord voor ons, dat een centrale plaats is in het Bijbels getuigenis. Dat voor Israël zo belangrijk is, dat de uiterlijke tekenen dagelijks daarvan worden aangegord. U weet wel dat de Joden bidden met de gebedsriemen en dat ze de tekenen hebben op hun voorhoofd, tussen hun ogen, waar deze tekst van spreekt. Wat zegt de Heere God hier tot Israël en mede tot de gemeente? In de eerste plaats wordt hier in die tekst een geweldig wantrouwen, zoals ik reeds zei, uitgesproken tegenover het menselijk hart, zoals het na de zondeval is. En nu staat er in dit woord dat de woorden, dat is de onderwijzing Gods, de heilige Tora, de vaderlijke onderwijzing des Heren, dat die aanvaard moeten worden, dat die opgenomen moeten worden in de eerste plaats in het hart. Het hart is op zichzelf een vergaderplaats, een rest van het goede van het paradijs, en het heeft vele indrukken. Dat hart moet een oriëntering krijgen, een koers. Het gebod Gods moet de inhoud van het geweten gaan bepalen. Niet die min of meer toevallig historisch geworden inhoud mag bepalend zijn, maar wat God spreekt, het woord God. En nu komt er een vraag naar voren: hoe kom je daar nu achter? Israël heeft een bijzondere weg gevolgd. Tot op de huidige dag is het nog zo dat uren per dag door de vrome Jood besteed worden bij alle drukke werkzaamheden, uren per dag, en er wordt zoveel mogelijk vrije tijd aan besteed om de goddelijke onderwijzing van de Heilige Schrift, om die te onderzoeken. Het eerste wat nodig is, gemeente, is om je geweten te kunnen richten, om het geweten weer gehalte te geven, zodat het betrouwbaar is. Dagelijks bezig zijn met het ernstig lezen, bestuderen, mediteren, overdenken van de Heilige Schrift. Dat is het eerste wat nodig is. Dat is de oorzaak waarom in Israël altijd weer geleerd moet worden, men er altijd mee bezig is. En wat een achterstand hebben wij daarbij, gemeente. Enkele keer bij tafel wordt in de meeste gezinnen gelukkig nog wel gelezen. Maar wat wordt er weinig gelezen, en je bent overgeleverd aan de demonische machten, aan de zondige begeerte van het hart. Als je dit nalaat, gemeente, het is nodig dat we ook in de kerk met deze dingen bezig zijn. Het gaat om de tijd ervoor te nemen, steeds weer uzelf en uw kinderen. Maar nu zal iemand zeggen, het is toch niet alleen een kwestie van leren. Ja, gemeente, dat leren heeft een bepaalde zin. Het gaat er ook niet om dat er wordt niet gezegd dat het opgenomen moet worden in ons verstand. Er wordt gezegd in het hart. En nu is het hart dat functioneert alleen. Het hart heeft alleen zijn oorspronkelijke betekenis als het in een levende betrekking met God staat. Het gaat uiteindelijk, als wij ons geweten, als we daar leiding van willen ondervinden, als ons hart vervuld is van het gebod Gods, dan gaat dat alleen geschieden als wij een voortdurende persoonlijke omgang met God hebben en ook met onze naasten. Het leren van de geboden die de Heere God schenkt kan dan alleen zin hebben als de liefde in ons hart is, de liefde door de Heilige Geest. Gemeente, ook die omgang met God, daar moeten wij ons ook, en dat geeft de Schrift ons hier aan, bewust op richten. Het hart, dat is het middelpunt waarmee wij een persoonlijke omgang door Gods genade kunnen onderhouden. En dat hart, dat in verbinding met God leeft, dat hart kan de geboden opnemen, kan ze steeds meer inscherpen. Dat hart kan steeds meer gezuiverd worden. Dat troebele geweten, waarin nog zulke edele dingen zijn, kan rechtgezet worden. Kan een nieuwe oriëntatie krijgen. En dat is niet een kwestie van een keer. En dat is niet een keer, ook niet het gevolg van alleen maar één grootse ontmoeting met God. Het moet dagelijks. Men moet er dagelijks mee bezig zijn. Zoals het in de psalm staat. Dat de wet, de geboden, dag en nacht overwogen moeten worden. Dat men ermee bezig is. Dat men ze moet murmelen op de lippen. Meent u, dat kan alleen als er een levend hart is. Een vlezen hart. Dat door de Heilige Geest gewekt is. Een hart waarover verzoening gedaan is. Door ons Heer Jezus Christus kunnen wij die verandering van dat hart doormaken. Dat het schuldige hart gereinigd wordt door zijn bloed. Want een schuldig hart vermag niet in betrekking met God te staan. Een schuldig hart sluit zich af en klampt zich vast aan de laatste resten van wat het nog weet. Een schuldig hart is overgeleverd aan een beperkte geweten. En het gaat om die verbinding. Dat is het hart, gemeente. Nu staat er ook nog de ziel. De ziel, dat betekent in de Bijbel eigenlijk dat hele leven. Dat ook ons lichamelijk leven betekent. Alles. En nu, als er van de ziel gesproken wordt, gaat het hart eraan vooraf. Er zijn heel veel mensen die alleen maar een natuurlijk leven leiden, zonder dat hun hart daarbij betrokken is. Het gaat erom dat de ziel verbonden is met het hart, waarin de geboden ingescherpt worden. En dan is het zo dat niet alleen een deel van ons wezen, wat we gewoonlijk de ziel noemen, erdoor geraakt wordt, maar alles, ook gemeente, onze driften, onze hartstochten. Want in de Heilige Schrift wordt niet gezegd dat onze driften en dat onze hartstochten onderdrukt moeten worden. Dat ze gedood moeten worden. Nee, dat staat er niet. Er staat alleen wat we hier in dit woord vinden, dat ze gericht moeten worden. Gericht door de onderwijzing, door de geboden Gods. En dan krijgen ze een nieuwe glans. En dan geven de driften van een mens zelfs vreugde. Want ze zijn ook goddelijke gaven. Als ze gericht zijn door het gebod Gods, dan wordt ook de ziel daarvan vervuld. En dan wordt er ook nog gesproken van de handen. Waarop de tekenen, waar de tekenen voor aangegord moeten worden. Wiens hart en wiens ziel door het gebod bepaald wordt, die gaat ook handelen in die richting. Die zoekt met zijn handelingen niet wat hem zo vanuit zijn hart ingegeven wordt, maar die doet wat God beveelt. En die vraagt iedere keer de ganse dag wat hij te doen heeft aan God, want dan is niet alleen in de stilte het gesprek met God er. Wij worden dagelijks toegesproken door God, door de opgave die wij in het ganse leven ontvangen. Opgave waar wij iets tegenover moeten doen. En dan gaat het erom hoe onze hand geleid wordt. Gemeente, niet vanuit de ingeving van ons natuurlijke geweten leren we in de Heilige Schrift, maar door het gebod Gods. En dat tenslotte is er nog dat Israël ook dat teken tussen de ogen heeft, waarvan hier gesproken wordt. Het oog, gemeente, hoe dat gericht wordt, dat is zo belangrijk. Die tekenen die worden daar gedragen in Israël, opdat men de blik richt. Volgens het gebod God. Als u eens nagaat, gemeente, waar u nu alleen in de week die achter u ligt naar gekeken hebt. Ik denk nog niet alleen aan die verschrikkelijke televisie, waar de mensen via hun ogen een verschrikkelijke hoeveelheid smerigheid naar binnen krijgen. Ik bedoel niet alleen de zedeloze dingen die uiterlijk opvallen, want dat zie je dan wel. Maar de oppervlakkigheid, de schreeuwerigheid, de brutaliteit, het ordinaire, alles wat er is. En men went eraan en men stond af. De ogen, waar worden ze op gericht? Ogen, de blik op de anderen, wat zoekt men? Het eigen voordeel, de zelfbevestiging, het neerzetten van de ander, het met de ellebogen werken, zegt men, met het oog ziet het allemaal. Het oog schat en waardeert. Ooggemeente, hoe wordt dat gericht? Israël heeft het teken tussen de ogen. Ook het gebod Gods moet de blik ter ogen richten, want dan krijg je pas een goede kijk op de dingen. Het gaat erom dat we een goede kijk hebben. We spreken wel eens van een kijk op de dingen. Je kunt het goed zien en je kunt het slecht zien. En je kunt het met licht zien en je kunt het duisternis zien. Gemeente, het gaat erom dat de blikrichting wordt bepaald door het gebod Gods. Als dat gebeurt, gemeente, dan, ik zei het al, dat kan niet voor een ogenblik. Dan wordt dat hart gevormd. Dan wordt ons geweten iedere keer weer gericht. En dan zijn we niet overgeleverd aan wat herinneringen van een vroom voorgeslacht. Want de meeste mensen hebben een geweten dat bepaald wordt gedeeltelijk door het paradijs, gedeeltelijk door een vroom voorgeslacht, maar ook door een adelt en ook door een heidendom. En dan het allerlaatst wordt het geweten volkomen gevormd door een massasuggestie, door een reclamecampagne. Er is bijna niemand meer die op een normale wijze reageert vanuit het woord Gods. Het wordt opgedrongen wat goed en kwaad is door een propaganda. En men wil er zich wel voor opwinden, er over het algemeen niet zoveel voor doen. Maar het breekt op die wijze door al die kreten. Allemaal voor deugd en idealisme en dikwijls modekreten en meer niet. Gemeente, hoe komen we eruit? Er is maar één mogelijkheid. En dat moet in de gemeente gebeuren. Dat is dat wij getrouw, gehoorzaam zijn. En dat wij het gebod Gods door Gods genade ontvangen. En dat wij daaruit leven. Want als het in de kerk zo begint, dat mensen gaan zeggen, ik vind zo, en ik vind dat, en ik vind dat. Daarom is het zo gruwelijk en goddeloos als er enquêtes in de kerk gehouden worden. Want het is helemaal niet interessant wat u vindt en wat ik vind. Daarin kan een geweldige demonie uitkomen. Ook in ons zogenaamd. En wanneer we het beste menen. Want door de welmenendheid zijn in de wereld de gruwelijkste dingen gebeurd. Nee, het gaat om iets anders, gemeente. En dat is het laatste wat in de wedergeboorte gebeurt. In de wedergeboorte moet niet alleen de boosheid afgestorven worden. Maar ook het beste in je moet sterven om opnieuw geboren te worden. En dat is de laatste aanslag die erop gedaan wordt. Het gaat om die grote verandering. Dat wij vragen wat God ons te zeggen heeft. En dan is er die dankbaarheid in het hart, gemeente. Die dankbaarheid dat wij een vermaak krijgen in de wet Gods. Hoe is dat te bereiken? Gemeente, daarmee eindig ik. Niet om een gewoon toepasselijk slot te hebben aan een preek. Maar deze grote dingen zijn voor ons geopend door de Heer Jezus, die de verbinding heeft gesteld door zijn verzoening. Het middelpunt van ons leven, ons hart, met de hemelse Vader, die alles veranderd heeft door zijn verzoenende kracht. En als dat in ons leven gaat doorwerken, dan is het niet, gemeente, iets wat buiten ons blijft, Dan kan het niet zijn dat de vergeving en de verzoening iets is wat buiten ons staat. Het eerste kenmerk dat het niet een algemene zaak is, maar dat het aan onszelf zeer particulier wordt toegepast, is dit: dat wij gaan verstaan dat wij het gebod hebben te volgen, dat we naar de vaderlijke onderwijzing gaan vragen en ernaar gaan leven. Gemeente des Heren, mogen wij dan zo die vrijheid tegemoet gaan, dat we niet meer afhankelijk zijn van de willekeurige stemmingen en aanvallen van ons hart, maar dat ons hart gereinigd wordt en een oriëntatie, een kompas krijgt van God zelf. En dan moeten we niet denken dat we daar voor één keer bij kunnen blijven. Dagelijks moeten wij bezig zijn met ons hart te onderzoeken en te laten leiden door de goddelijke, vaderlijke onderwijzing in het gebod. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij ten slotte met elkander van Psalm 68, het 10e vers, Psalm 68, vers 10. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.